In 2 Samuel 6 waren wij de vorige keer. We hebben vorige keer ook wat uitgebreid stilgestaan bij de voorschriften die in de wet gegeven werden omtrent het dragen van de ark, weet u nog. En we hebben het erover gehad over dat bij gelegenheid vermeld wordt dat de priesters de ark dragen. En ik heb u verteld, nou ja, dat is nog maar... Dat gebeurt inderdaad wel, maar het is maar de vraag, want er wordt gezegd dat de Kohatieten de Ark des Verbonds zouden dragen. En dat soort zaken meer. Ik moet er even wat van recht zetten, althans iets duidelijker naar voren brengen. Ik werd de vorige keer trouwens ook op gewezen hoe dat daar toch wel wat mee aan de hand was. Wij lezen over Kohat, dan wel Kahat, dan wel Kehat. Ik ben alle drie de spellingen tegengekomen. De Kohatieten, de Kahatieten, de Kehatieten. Nou, is dat gewoon 3 keer hetzelfde, want die klinkers die tellen in de praktijk helemaal niet mee. Wat wij vinden, dat heb ik u ook gezegd, is dat Kahat de middelste zoon is van Levi. Levi had 3 zonen. U vindt dat in Numeri 3, vers 17. Onder andere dan, want ik heb dat niet compleet, zal ik maar zeggen. Staat op vele plaatsen. Hoe dat zit met die afstamming. Ik heb voor de aardigheid heb ik vandaag eens gezocht in mijn diverse naslagwerken of daar dan ergens gewoon even een stamboom in staat van Levi en zijn afstammelingen. Aaron, Mozes en wie het allemaal maar waren. Die heb ik niet kunnen vinden. Nee, ik heb hier inderdaad toch wel een boek, denk ik, maar nee. Ik heb het niet kunnen vinden. Dat is lastig, want het is uiteindelijk toch wel een hele puzzel als je al die losse schriftplaatsen bijeen moet zoeken. Wat ik wel vond, is een lijst van afstammelingen van die familie van Herodes, weet je wel. Herodes die en Agrippa en Antipater en wie het maar waren. Dat staat er dan weer wel in. Maar, nou ja, dit niet. Dus vooruit maar weer. Maar wat wij vinden is inderdaad in nummer 3, dat vermeld wordt. Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen. Gerson, Kahat, dat is hem dan, hè? Kahat, Kohat, Kehat. Gerson en Kahat en Merari. En daarna vinden we trouwens ook dat die 3 zonen, dat daar weer het een en ander aan zonen van afstand. En die worden allemaal beschouwd als hoofd weer van diverse geslachten. Diverse Levitische geslachten. Want ik lees meteen vers 18. En dit zijn de namen de zonen van Gerson naar hun geslachten Libni en Simi. En de zonen van Kahat naar hun geslachten Amram en Ishar of Jishar. Hebron en Uziel. En daar vindt u meteen dat van die van Kahat afstammen 1, 2, 3, 4 zonen. En dat zijn even zoveel families overigens weer. Ze worden later ook genoemd. Namelijk de Amramieten en de Jezarieten en de Hebronieten en de Uzielieten. Of hoe dat maar heet. En die naam Amram, die kennen wij hopelijk wel. Want Amram is dan weer de vader van Mozes, ja. Dat komen wij weer tegen in Exodus 6. Dat begint dan in vers 15 min of meer. Dit zijn de namen de zonen van Levi naar hun geboorten. Gerson, Kehat heet hij hier. En Merari. En de jaren des levens van Levi waren 137 jaren. De zonen van Gerson, Libni en Simei naar hun huisgezinnen. Naar hun huisgezinnen, er staan dus bij, denk erom, dat zijn meteen families en namen van families. En dan vers 17 en de zonen van Kehat, Amram en Jishar, of Ishar dus, en Hebron en Uziel. En daarna volgen ook de zonen van Merari. En dan kom je in vers 19 van Exodus 6. En Amram nam Jochebed zijn moei zich tot een huisvrouw en zijn baden hem Aaron en Mozes. En u weet hoe het was, de zonen van Aaron worden tot priesters gesteld. Met andere woorden, als u tenminste snel genoeg gevolgd hebt, De priesters zijn wel Kohatieten. En als dus de Kohatieten de ark moeten dragen, oké, priesters komen daar dus voor in aanmerking. Maar de andere kant van het verhaal is dat lang niet alle Kohatieten priesters zijn. Want Kohat had als zonen Amram, Jishar, Hebron en Uziel. En van Amram wordt dan geboren Aaron. Nou ja, Mozes en Aaron. En de zonen van Aaron, dat zijn priesters. Dus priesters zijn wel Kohatieten, maar Kohatieten zijn nog niet priesters. En de voorschriften in de wet zijn Kohatieten. Die zouden de ark dragen, dragen niet alleen, bewaken ook. Speciaal zijn ze aangesteld in verband met de ark des verbonds. Ik heb nummer 3. Heb ik die te vroeg weggeslagen? Even kijken. Hè? Vers 27. Ik was een beetje snel weg uit nummer 3. Daar staat in vers 27. En van Kahat is het geslacht der Amramieten. En tot de Amramieten behoort dus Mozes en Aaron en alle priesters, hè. En het geslacht der Isharieten, en het geslacht der Hebronieten, en het geslacht der Uzielieten. Dit zijn de geslachten der Kahatieten. En dan staat er in vers 29. De geslachten der zonen van Kahat zullen zich legeren aan de zijde des tabernakels zuidwaarts. Dat is een plaats in het legerkamp. En vervolgens de overste van het vaderlijk huis der geslachten van Kahatieten zal zijn Elisa van de zoon van Uziel. Waarbij dus Uziel geacht wordt op een of andere wijze het eerstgeboorterecht te erven, om zo te zeggen, van Kahat. En niet eens Amram, waar de priesters uit voortkomen. Die heb je toch ook, hè? Dat is een andere lijn. En verder staat er over die Kahatieten in vers 31. Hun wacht nu zal zijn de ark. En de tafel en de kandelaar en de altaar en het gereedschap des heiligdoms. Met het welk ze dienst doen en het deksel en al wat tot zijn dienst behoort. En daar horen dus ook bij de instructie die we vorige keer gevolgd hebben omtrent zorg en maar ook het dragen van de ark enzovoort. Maar dat zijn dus niet noodzakelijk priesters. Ander verhaal is natuurlijk dat al die families uit Levi, en zeker dus ook de andere families uit Kahat of Kohat, dat die ten dienste staan van de priesters. En al wat zij doen is in dienst van de priesters. Maar het bevestigt aan de andere kant wel wat ik vorige keer gezegd heb. Nou ja, Kohatieten zouden de ark dragen. En als je geen risico wil lopen, dan laat je de priesters zelf het doen. Dat zijn Kohatieten namelijk, dus daar is niks mee mis. Ik probeer daar toch maar even de draad nu weer op te nemen. U weet wat er gebeurd is. De runderen struikelden. En ik heb ogenblikkelijk gezegd, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Want ja, dat is de vraag die in het Nieuwe Testament gesteld wordt. En met het stellen van de vraag weet je precies dus meteen waar die runderen dan een beeld van zijn. Dus van het Joodse volk dat inderdaad gestruikeld is. Dat wil zeggen, niet maar de Ark des Verbonds, maar de Heer zelf, waar de Ark des Verbonds een uitbeelding van is, zoals we langzamerhand hopelijk weten. De Heer zelf zou naar Jeruzalem, maar daar is niet van gekomen. Letterlijk tot op zekere hoogte wel. Letterlijk tot op zekere hoogte trouwens ook niet, hè, dat weet u. Hè. Hij kwam naar Jeruzalem, maar eigenlijk, dat zal ik wel gezegd hebben, kwam hij niet verder dan de Olijfberg. En voor zover hij in de stad was, werd hij er aan de andere kant weer uitgezet, uitgeleid en gekruist. En voor zover hij in de stad was, was hij dan toch een etage hoger. Dat wil zeggen in de opperzaal, uitbeeldende niet het aardse, maar het hemelse Jeruzalem. Dan wel niet het tastelijke Sion, maar het ontastelijke Sion, met dank aan Hebreeën 12... voor dit soort uitdrukkingen. Die begrijpt u toch? In ieder geval, je kunt ook anders zeggen, de Messias kwam om zijn koninkrijk op te richten in Jeruzalem. Dat was het in ieder geval op een of andere wijze de bedoeling, maar dat was de bedoeling. Daar is het niet van gekomen, tot vandaag niet. En dat noemen wij, dat noemt de Bijbel, de breuk in de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen. Ik zeg dat nooit helemaal goed, want zo staat het natuurlijk ook niet in de Bijbel. Maar het wordt wel als een breuk, een onderbreking beschouwd. Het is in ieder geval een onderbreking in wat we zouden kunnen noemen de komst van de Messias. Maar het is daarmee ook een soort breuk in de heilsgeschiedenis voor zover betrekking hebbend op Juda, op het Joodse volk. Aan de andere kant, de heilsgeschiedenis is voorzegd in het Oude Testament en wikkelt zich af, precies zoals het voorzegd is. Daar is geen breuk in te herkennen. De breuk maakt onderdeel uit van wat er aangekondigd was, om zo te zeggen. En dus gaat het gewoon door. Allemaal. En hier, in zo'n schriftgedeelte, wordt die breuk min of meer geïllustreerd. Dat wil zeggen, het wordt geïllustreerd, maar ik bedoelde te zeggen, er zijn nog zoveel andere schriftgedeelten waarin dat ook gebeurt, waar het soms gezegd wordt, maar hier ook geïllustreerd. En de term breuk vind je dan ook tegen. Kom je dan ook tegen in de uitdrukking. Hij noemde deze plaats Peres, Uzza, tot op deze dag. Want Peres is de breuk, immers. Dat is wat het woord betekent. Dat is in vers 8. In verband met het struikelen ben ik met u terecht geweest in Romeinen 11. Bij die uitdrukking hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. En ik ben ook terecht geweest in Jesaja 28 en Romeinen 9, waar staat ze zijn gestruikeld, of ze hebben gestruikeld over de steen des aanstoots en dat soort dingen meer. Dat zijn uitdrukkingen in het Nieuwe Testament. Ik wilde met u er dan toch nog enige lezen, een stuk of 2, 3, uit het Oude Testament. Dat is in de eerste plaats uit Jeremia. U weet hoe het is in Jeremia. In Jeremia wordt aangekondigd dat binnen afzienbare tijd een einde zou gemaakt worden van Gods wegen aan, zeg maar, de Joodse staat, gemakshalve, aan Judea. Vanouds bekend dus als het Tweestammenrijk en gewoon onder de naam Juda. Een oordeel dus ook over Jeruzalem. Maar wij zouden niet uit het oog moeten verliezen dat dergelijke profetieën opnieuw hun betekenis zouden krijgen in de dagen van de Heer Jezus. In Messiaanse tijd noemt men dat. Dat is de tijd van de Heer Jezus, maar ook daarna, de dagen van handelingen eventueel. En het leidde net zo goed tot de ondergang van Jeruzalem. En nu wat definitiever en ook op langere termijn. Maar in Jeremia 6 lezen wij uitspraken over Juda, Joodse volk. Uitspraken die natuurlijk van toepassing zijn op de dagen van Jeremia zelf. Maar daarna ook op de dagen van het Nieuwe Testament. En eigenlijk ook nog op het Joodse volk en de Joodse staat uit onze tegenwoordige tijd. Al had ik misschien dan moeten zeggen de Joodse staat uit de dagen van de 70ste week van Daniel. Maar ja, dat duurt niet zo lang meer. En als u mij vraagt, dat is deze Joodse staat toch? De huidige. Dat merk je ook meteen wanneer je Jeremia 6 leest. Waar staat, ik neem ergens maar zo de draad op, ik spring er maar ergens in, hè. Vers 13, want van hun, staat er boven uw, het hoofdstuk in uw Bijbel ook, de belegering voorspeld. En dus het oordeel aangekondigd, ja, van Jeruzalem. En dan staat er in vers 13 van Jeremia 6, want van hun kleinste aan tot hun grootste toe, pleegt in ieder van hen gierigheid. En van de profeet aan tot de priester toe, bedrijft in ieder van hen valsheid. En zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het lichtste, zeggende, vrede, vrede. Er staat, ze doen net of er niks aan de hand is. Zij praten, zij spreken de problemen weg. En zij roepen, zij zeggen, vrede, vrede. Nou ja, u weet wat dat betekent. Dat weet je vandaag. Het eerste wat je hoort als je daar aankomt, zal ik maar zeggen, is shalom. Op een toon, op een wijze waaraan je kunt horen dat het hoogst twijfelachtig is. He? Vind ik altijd, ja. Ik heb wat met toonhoogte, met de muziek van zo'n teksten. Shalom. Dan denk ik, nou... shalom. Want shalom, zouden wij zeggen. Maar dat mag je niet zeggen. Dat is niet goed, hè. Shalom. We moeten aflopen naar beneden. We zijn daarin geïnstrueerd geworden. Maar ze zeggen vrede, vrede. Daarmee begroeten ze elkaar ook. Doch daar is geen vrede. Heb u dat? Er staat meteen verwijzing bij naar nog wat schriftplaatsen. Je mist die... Tenminste, ik mis de verwijzing... Ja, ik mis de verwijzing naar 1 Thessalonicenzen 5. Want wanneer zij zullen zeggen... Vrede en zonder gevaar... dan zal een haastig verderf hun overkomen. Er staat hier ook een verwijzing naar Ezechiël 13... en daar staat ongeveer hetzelfde. Ze zeggen vrede, maar er is geen vrede. Ze doen net of er niks aan de hand is. Ze weten dan ook niet. En dan wordt dus ook inderdaad het oordeel aangekondigd. Dan lees ik gewoon het volgende vers. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Afgoderij. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet. Weten ook niet van schaamrood te maken. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden... Ten tijde dat ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heer. En dat is gebeurd, de Heer heeft hen bezocht. En er is een oordeel gekomen over het Joodse volk. En toen leefden ze nog niet eens onder het Judaïsme, maar onder de gruwelen van de afgoderij. Waarvoor zij zich niet generen, staat hier. Uitgebreid, daar ga ik er nou gewoon niet op in. Maar hetzelfde is natuurlijk gebeurd in de dagen van de Heer Jezus. Echter, toen was het niet zozeer afgoden die zij dienden. Maar toen hadden ze hun eigen gemaakte, hun eigen, hoe heet het? Eigenzinnige, eigendunkelijke. Eigendunkelijke godsdienst. Met dank aan Colossense 2 is het nog, als ik me goed herinner, waar dat staat. Want dat wordt gezegd over de wet, hè. En de Heer zelf zei ervan, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je niet aan die van Mozes toe te houden. Of althans niet aan die van de Heer, dat zei hij eigenlijk, hè. Hun eigen wetten, die zij in Babylon ontwikkeld hadden. Maar zij zijn daardoor gestruikeld. Door hun wet, door hun eigen religie, zijn ze gestruikeld over, officieel, de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Want ik heb het u hier veel vaker gezegd, onder allerlei omstandigheden. Religie, wet, staat geloof in de weg. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. In de Bijbel, dat we daar buiten die begrippen over elkaar heen gelegd hebben, ja, hoor eens, daar heb ik geen boodschap aan. Kan ik geen rekening mee houden. Zij zochten immers rechtvaardiging, maar ze zochten de rechtvaardigheid uit de wet in plaats van uit geloof. Dat zegt Romeinen 9. En daardoor zijn zij gestruikeld, staat er meteen achter, hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots. Dat is Romeinen 9, het laatste gedeelte, waar het precies zo staat. Dus dat kan er niet zo nalezen. Zij zouden struikelen. En de Heer heeft hem bezocht in de dagen van, laten we zeggen, gemakshalve Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En handelingen, de Heer heeft hem bezocht en zij zijn gestruikeld. Ze hadden de wet liever dan geloof. Ze hadden liever het oude verbond dan het nieuwe verbond. En ze hadden de duisternis liever dan het licht. Dat zijn nogal wat termen. Maar ze worden allemaal in het Nieuwe Testament gebruikt. Hoewel ze ook allemaal ontleend zijn aan oud-testamentische profetieën. Maar hier wordt die struikeling dus ook aangekondigd. En daarnaast wilde ik ook nog even wijzen op het allerlaatste boek van het Oude Testament. in onze Bijbels, maar ik bedoel ook het allerlaatste Bijbelboek van de oud-testamentische tijd. Want ik weet dat Maleachi niet als laatste genoteerd staat in de Hebreeuwse Tenach. Maar historisch is het laatste boek, hè? Het was de laatste profeet voordat. Voor de geboorte. Voor de komst van Johannes de Doper, eigenlijk, hè? Maleachi. In Maleachi wordt aangekondigd, zoals de naam zegt, de komst van mijn engel, Maleachi. Mijn engel, zie, ik zend mijn engel, enzovoorts. En er blijkt een hele reeks toepassingen te hebben, waaronder op Johannes de Doper, en waaronder op Elia, en waaronder op, en dat is de belangrijkste waarschijnlijk, op de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Het idee in hoofdstuk 2, althans de eerste helft van het hoofdstuk, is dat er een andere profeet zal komen. Een andere Levi, om zo te zeggen. En hier wordt gesproken over die andere profeet. En u weet, Levi en daarmee de priesters in het algemeen waren verantwoordelijk voor het handhaven van de wet. En daarmee van het hele religieuze systeem. En er wordt aangekondigd van de komst van een nieuwe priester. Staat in vers 7 bijvoorbeeld. De lippen des priesters. Er staat der, maar ik heb het ooit nagekeken en er blijkt gewoon enkelvoud te zijn. Het moet dus zijn des priesters. De lippen des priesters. Niet dat het veel verschil maakt, denk ik. Je kunt er één noemen ter aanduiding van de hele gemeenschap, zal ik maar zeggen. Alle priesters, de priester. Want de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren. Wellicht ook zouden de wetenschap bewaren, want dat was de bedoeling. De priesters zijn immers verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Dat was heel Israël als priesterlijk volk, maar binnen Israël waren dat specifiek de levieten. En daarbinnen weer specifiek de priesters uit het huis van Aaron. Ze zouden de wetenschap bewaren met hun lippen, dat wil zeggen, zij zouden dat woord dus ook daadwerkelijk spreken. En men zal uit zijn mond de wet zoeken, want daarvoor moesten de priesters wonen verspreid door het hele land. Opdat als men iets wilde weten over de wet, dan kon men naar de priester. Vandaar dat priesters en schriftgeleerden, ja, dat is min of meer hetzelfde eigenlijk, hè. Maar goed. Want hij is een engel, dat wil zeggen een boodschapper des Heren der Heerscharen. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gezegd over de priester dan wel de priesters. Gij zijt van de weg afgeweken. En u weet dat de weg dan wel de weg des Heren is vastgelegd in het woord des Heren. En dat woord des Heren zou onderwezen worden, daarmee de weg des Heren. U weet wat, deze luister naar mij, want mijn wegen, enzovoorts. Zijn anders dan duwen en hoger dan duwen. Zij zijn van de weg en daarmee van het woord afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Hier worden dus de traditionele Levitische priesters verantwoordelijk gehouden voordat het volk, althans grote delen van het volk, gestruikeld is of gestruikeld zijn in de wet. Let op dat er niet staat gestruikeld over de wet. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, maar dat komt omdat zij leefden in of onder de wet. Wet is. En daar is weinig aan uit te leggen, denk ik, want er zijn er velen tot in onze dagen die ons dat gaarne of noden illustreren. Let maar op, mensen die wettisch zijn, vasthouden aan regels en wat het maar was allemaal. Hou ze maar een Bijbel voor, dat zegt ze niks. Willen ze het niet weten. Hebben ze geen respect voor, zei mijn vader altijd. Ze hebben de mond vol over de Bijbel en vooral de Statenvertaling, maar enig respect voor de Bijbel zit er niet in. Ze hebben respect voor de eigenlijk kerkelijke traditie en leer en wat het maar was allemaal. De wijze van leven, maar het woord van God, dat zegt ze niks. En ik persoonlijk, dit waren woorden van mijn vader, maar ik persoonlijk zeg het heel anders. Ik persoonlijk zeg, hoor ze maar eens lezen hardop uit de Statenvertaling. Dat is me regelmatig overkomen in het verleden. Weet je, want die mensen moeten dus ook uit de Bijbel lezen na het eten. Dat vind ik een goede gewoonte, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat doen ze dan en je hoort dat hoewel ze het elke dagen doen, misschien wel 3 keer per dag, ze hebben geen idee waar het over gaat. Dat hoor je. Ja. Ja. En de toon erbij, maar waar het over gaat.
Maar wij mochten ook niet vragen waar het over ging.
Nee, dat weet ik, ja. Ja, dat weet ik.
Nee,
nee, nee, nee. Als je vragen stelt, was je meteen ongelovig.
Ja. Je moest stil zijn, je moest luisteren.
Ja. Ja, nee, ik weet het, ja. Ik wil geen vragen stellen. Moet je nog een koekje? Meteen van onderwerp veranderen. Ik heb het allemaal meegemaakt, ja. Erg is dat. Maar ze zijn dus gestruikeld in de wet, staat hier. De wet hield hen tegen om te komen tot de Heer Jezus Christus. En daarmee hebt gij het verbond van Levi verdorven. Dat wil zeggen, men is ontrouw geweest aan de roeping die men had. Aan de bediening die men had als Levitische priesters enzovoorts. En hier wordt dus in dit schriftgedeelte, in heel dit Bijbelboek, een andere priester aangekondigd. Zonder dat de naam van Melchizedek genoemd wordt overigens. Een andere engel, een andere boodschapper. En het is uiteraard in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf. En voor zover het van toepassing is op Johannes de Doper, hetgeen goed te argumenteren valt, heb je daarmee een aardig argument voor de gedachte, het idee dat Elia uit Levi dan wel uit de Aaron was. Afgezien daarvan, je hebt er nog één. Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia, maar Johannes de Doper was uit Levi. En hij was een priester, was uit de Aaron, zijn vader was priester. En als hij staat in de positie van Elia, krijg je dus achteraf toch een aanwijzing voor de afkomst van Elia. Maar die weten we niet, die staat niet in het Oude Testament. Maar hij wordt er sinds mensenheugenis van verdacht, door allen die serieuze schrift bestuderen, dat hij uit Aaron was, dat hij een priester was, omdat hij zich ook zo gedroeg. Hij was iemand, er kwam Jan en Alleman voorbij om hem wat te vragen, of hij werd van Gods wegen gestuurd om iemand wat uit te leggen of opdrachten te geven enzovoort. Dat zijn alle kenmerken van de priester. Maar dat maar even terzijde, want het heeft met ons huidige onderwerp feitelijk niks van doen. Maar ik wil u maar even laten zien dat je het begrip struikelen wel degelijk niet alleen maar in het Nieuwe Testament vindt, maar ook in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament heb je ook dat andere woord, ergernis, maar dat betekent net zo goed struikeling. Dat is wat ergernis is. Struikelen, ja. En van het Joodse volk staat dat. En dat is voldoende aanwijzing, denk ik, voor deze hele geschiedenis. De runderen struikelden. Nou ja, dan weet je waar het over gaat. Die zijn een uitbeelding van het Joodse volk. Zij zijn gestruikeld. Maar je kent dit Nieuwe Testament, de rest van de geschiedenis. Want het betekent dat hoewel het koninkrijk op wat voor wijze dan ook nabijgekomen was, ging het niet door. En hoewel de Messias naar Jeruzalem zou komen, het ging fout, want hij stierf. En dan weet je ook meteen waar Uzza voor staat. Want die stierf. En hij redde, om zo te zeggen, de ark. Toch wel. Nou ja, dat ligt ook vast in het werk van de Heer Jezus, in zijn eerste komst. Het kostte hem zijn leven, maar niettemin, juist daardoor kon hij alsnog het nieuwe verbond aanbreken, want zijn dood betekende officieel, de Bijbel legt dat uit, het einde van het oude verbond. Het opent de weg tot een nieuw verbond en zelfs tot in de hemel zelf, zegt de Hebreeënbrief. En daar gaat het maar om. En de ark des verbonds zelf is volgens diezelfde Hebreeënbrief, met name Hebreeën 8 en 9, de uitbeelding van dat nieuwe verbond, eigenlijk van Christus zelf. En het heilige der heiligen waarin de ark des verbonds behoort te staan, is het nieuwe verbond in elk geval. En het was afgesloten in die tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, zo staat het in Hebreeën 9. Het was afgesloten in de dagen van het Oude Testament. Zo van, er is nog iets wat nog niet toegankelijk is. Maar ooit een keer zal dat gordijn, zal dat voorhangsel opengaan. En in het Nieuwe Testament lees je daar dan over, hè. Dat als de Heer sterft, wordt het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Dan wordt de weg des heiligdoms vrijgemaakt. Het Hebreeën zegt, want de weg des heiligdoms was nog niet vrij, zolang het eerste verbond nog stand hield. Maar bij de dood van de Heer Jezus hield het eerste verbond geen stand meer. Was het vervuld, voltooid, vernietigd daarmee ook. Met nog een andere term uit Hebreeën 7 dit keer. En daarna was de weg vrij tot een nieuw verbond. En de Heer Jezus zelf was de eerste die die weg ging. U weet wel, de ware, levende, nieuwe weg, enzovoort. Je zou die dingen dus moeten herkennen hier, hè? Goed. Maar daarmee kwam het koninkrijk dus nog niet naar Jeruzalem. De Ark des Verbonds, als uitbeelding van het Nieuwe Verbond, maar eigenlijk van Christus zelf, als de middelaar van het Nieuwe Verbond. Van Christus die de personificatie is van dat Nieuwe Verbond. Is dat beeldspraak? Is dat symboliek? Dus de personificatie van, is dat symboliek of niet? Nou ja, ik weet ook niet. Maakt mij ook niks uit, hè. Christus is de personificatie van het Nieuwe Verbond, maar hij komt niet naar Jeruzalem. Hij blijft voor Jeruzalem. In het huis van Obed-Edom staat er. De Gertit, zo staat het in vers 10 en 11. David dan wilde de Ark des Heren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids, maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Gertit. Die is ook interessant, dat moet ik even zoeken. Obed-Edom, de Gertit. De Gertit wil zeggen dat hij was van Gat, maar klaarblijkelijk niet uit Gat, namelijk een van de steden van de Filistijnen. Waar uit Gat Rimmon, zo heet het voluit, Gat Rimmon, dat is een Levitische stad. Hey, een Levitische stad, want u weet er waren, hoeveel waren het er, 48 Levitische steden in Israël, waarvan 6 vrijsteden. Verspreid in het hele land en dus in de stamgebieden van alle stammen van Israël. Dit was een Levitische stad in Dan, die wij vermeld vinden in Jozua. Daar raakt u ook aan gewend, hè? Want daar vinden we de hele inventarisatie van het beloofde land. Een soort doomsdayboek, maar dan van Canaan. Jozua 21... Vers 23, opsomming van de steden der Levieten, staat boven het hoofdstuk, hè? En dan vers 23 van Jozua 21. En van de stam van Dan, Elteke en haar voorsteden, Gibbeton en haar voorsteden, Ayalon en haar voorsteden, Gat Rimmon, dat is hem, en haar voorsteden, 4 steden. Nou, dat lijkt me voldoende. Ligt in de stam van Dan, maar het is een Levitische stad. Ik vind het wel aardig, want waarom ligt het in de stam van Dan? Ja, nou ja, dat is zo omdat de stam van Dan een van de belangrijke stammen is uit alle stammen van Israël, en specifiek dus uit de 10. Dan is degene die zijn volk zou richten, die richting zou geven aan het volk. Het betekent in de praktijk dat hij Israël zou leiden, met name in de verstrooiing. Dat heeft hij ook gedaan, overigens. Dat valt niet te ontkennen, dat ligt gewoon in de geschiedenis vast dat dat gebeurd is, hè. Overal waar de Israëlieten kwamen, was het altijd de stam van Dan die de eerste was. En die ook zijn stempel, zijn naam overal opdrukte, weet u wel. Het heet allemaal Dan. Of Dien, of als Zuidoost-Europa is. Ik heb er geen klinker meer tussen, maar dat was dan. En dit heeft van doen met de zaligheid die weliswaar niet in Jeruzalem terechtkomt bij Juda, maar die wel degelijk terecht zou komen in onze dagen bij de tienstammen van Israël. Zoals op talloze plaatsen beloofd. Geprofiteerd. Letterlijk ook, hè? Bedoel ik, hè? Letterlijk. De Bijbel leert dat gewoon zwart op wit. En hier komt het dus terecht bij Dan. Verder is zo dat de stam van Dan in hoge mate verbonden is met de stam van Efraïm. Je hoeft daarvoor die namen maar na te zoeken in het Oude Testament. Dan kom je al een heel eind in de richting. Stammengebieden grenzen ook aan elkaar. En de Danieten waren degene wiens stamgebied zich uitstrekte tot aan de kust. Inclusief Jaffa. Joppe. En dat was dus een Danitische havenstad. Maar je vindt in Richteren de Danieten, de stam van Dan, al als zeevarend. Want al ver voor de ballingschappen trokken zij erop uit om naar het westen hun kolonies te vestigen rondom de Middellandse Zee. En zelfs rondom aan de Atlantische kust, hè, buiten de straat van Gibraltar enzovoorts. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar vandaar dan, niettemin Levitisch, dat wil zeggen verwant aan de priesterschap. En dat mag je inderdaad verwachten, want het is natuurlijk dan toch de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling. Op een of andere wijze, en ik zeg er meteen bij, er zijn veel meer wijzen waarop dit uitgebeeld wordt overigens, hè. Maar dit maar even terzijde. U vindt trouwens ook nog Joshua 19... In vers 45 vindt u de plaats vermeld. Dat ligt voor de hand, want dan gaat het over het erfdeel van de stam van Dan. In vers 45. Jehut en Bene Berak en Gad Rimmon. Het schijnt een kilometer of 8, 10 of zo, kilometer of 8, A10 van Jeruzalem gelegen te hebben, naar het westen. Dus wel degelijk vlakbij Jeruzalem, maar in het gebied van Dan dus. Dat is één ding. En dan weer terug naar 2 Samuel 6. David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom, de Gettit. Obed-Edom is oppervlakkig te vertalen als knecht. Obed betekent zoveel als werker. In de zin van ondergeschikte werker en dus knecht. Slaaf is net wat te sterk, maar Zuster, u gaat toch vooruit. Obedient, daar zit hij in, ja, precies, ja. Hij moet gehoorzamen, zeker wel. Een knecht dus. Ik was er niet op gekomen trouwens, hoor, maar doe maar. Obedient, dat is wat het is, knecht zijn. En Edom, nou ja, die vertaal je niet eens, dan weet je wie het is, hè? Want Edom, dat weet je, dat is Esau, maar wat moet je hier nou met een knecht van Esau? Hè? Ja, broer van Israël, ja. Zit je te wachten om wat op te schrijven. Ja, lastig wordt dat. Het is zo dat de naam Edom hier staat in de vertaling. Dat is misschien ook wel de Masoretische lezing, om zo te zeggen. Maar ik heb wel eens geprobeerd om die Masoreten te vergeten. En dan lees ik dus niet Edom, dan lees ik gewoon Adam. Waarom zou dit Edom zijn? Waarom niet gewoon Adam? Bovendien, achter Edom vind je Adam. Zo, als volgt. Als Israël. Stel nou dat Israël ineens helemaal niet meer Gods volk zou zijn. Dat kan niet overigens. Ik zeg het er meteen maar bij. Omdat er uitspraken zijn in de Bijbel, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe eigenlijk. Die dringen nooit door, maar laat me zitten. Maar uitspraken zijn in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, waar staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Vanaf dat het zo is, zou het altijd zo blijven. Vandaar dat de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Door de apostel Paulus rigoureus beantwoord wordt met dat zij verre. Van jongs af aan heb ik er moeite mee gehad met dat zij verder. Omdat ik van jongs af aan altijd ook gedacht heb van... Eigenlijk wel, hè? Ja, oké, dan moet je hem toelichten. Maar waarom zegt hij dat nou zo rigoureus? Zo voortvarend, volstrekt niet. Ondenkbaar. Wat wij in het Oude Testament al vinden, in Jeremia notabene zelfs, de Jeremia die het oordeel aankondigde over de twee stammen nadat het oordeel over de 10 stammen al geweest was, Jeremia zegt, Israël is altijd Gods volk. Zal ook altijd zo blijven. Maar stel nou, want dat probeerde ik te zeggen, stel nou dat Israël niet Gods volk zou zijn. Vanaf vandaag bijvoorbeeld. Wie, welk volk is dan het eerste volk met eerst geboorterecht onder de volkeren? Ja, precies, ja. U zult dan tot mij zeggen, wat maakt het ons uit, want alle mensen zijn gelijk en je mag niet discrimineren. De Bijbel zegt, alle mensen zijn niet gelijk, alle volken ook niet en God discrimineert. Nee, broeder, mij kan het niet echt wat schelen, maar de Heer openbaart het en dat moet je serieus nemen. Als het Israël die is, dan wordt het dus automatisch zijn broer. En dan wordt het Edom. Buiten Israël omgerekend, buiten Gods verkiezing omgerekend, om zo te zeggen, stel dat die teruggedraaid zal worden, dat kan niet, zegt Romeinen 11, want de genade geeft de roeping Gods en onberouwelijk. Maar stel dat het zou kunnen, dan staat Edom aan het hoofd van de volkeren. En in ieder geval, na Israël krijg je dus Edom. Ik geloof dus ook dat als het oordeel van de Heer komt over de volkeren der aarde in de dag van zijn wederkomst, begint dat bij Israël en Edom is de volgende die aan de beurt komt. Meteen, kan ik rustig zo zeggen, want er zijn profetieën genoeg daarover. Die het ook zeggen. Nou, niet zo letterlijk als ik het nu zei, maar doe maar, hè. Maar het huis van Obed-Edom, maar achter Edom heb je Adam. En ik denk dat daarom, dat het een van de redenen is voor deze bijnaam van Esau, Edom. Dan zegt hij, ja, dat was omdat hij rood haar had. Dan zeg ik, oké, dan verplaatsen we het probleem. Waarom had hij rood haar? En waarom vindt de Bijbel het nodig te vermelden? He? Nou ja, gewoon omdat hij staat voor Adam. Achter Edom heb je de hele mensheid, feitelijk. Het is dezelfde naam. In het Hebreeuws is het hetzelfde. Het is maar waar je voor kiest hoe je het uitspreekt en waar je het op van toepassing brengt. En soms blijkt het uit het verband, maar ik moet u ook zeggen dat mij gebleken is uit het verband, dat ook waar de term uitdrukkelijk van toepassing is op Edom, namelijk Esau, dat broedervolk van Israël, neemt het niet weg dat het via Edom meteen uitspraken zijn over de hele mensheid. Over Adam dus. Vervolgens begrijpt u dat ik hem lees als knecht en als Adam. Maar dan lees ik hem niet als knecht van Adam. Ik lees hem als de knecht, namelijk Adam. Dan moet u daarna alleen nog vragen welke Adam, maar dat hoef je niet te vragen, want die eerste is dood. En de tweede leeft. Dus dat wordt makkelijk genoeg. Waar het over gaat, is over het dienstwerk van Adam. Welke Adam? De laatste Adam. Nou ja, we hebben een heel Bijbelboek, mensen, wat daarover gaat. Ook die vergeet ik van mijn leven niet meer. Dat was 1963, misschien 1964, dus toen was ik 18, 19... Toen schreef mijn vader 3 brochures, 12 bladzijden. Want het mocht niet meer dan 12 bladzijden. 3 brochures over de hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. Dat was de titel. Het ging gewoon over de Hebreeënbrief natuurlijk, maar oké. De hoge priesterlijke dienst van de Zoon des Mensen in de hemel. En wat mij stak, wat bij me bleef hangen. Ik vroeg daar nooit naar, hoor, dat soort dingen. Echt niet. Ik dacht alleen erover. Hè. Dat eigenaardige, de zoon des mensen, dat is Christus. Dus het gaat over de hoge priesterlijke functie van Christus in de hemel. Maar waarom schrijft mijn vader in die titel notabene, de zoon des mensen in de hemel? Waarom niet gewoon de zoon van God? En die vraag komt voort uit gebrek aan bijbelkennis, mijnerzijds. Want het hele punt is dat de hoge priesterlijke functie van Christus is niet omdat hij zoon van God is, is omdat hij zoon des mensen is. Want de hoge priester, elke hoge priester, Hebreeën 5 vers 1, wordt genomen uit de mensen om de mensheid als zodanig te vertegenwoordigen bij God. Zo staat het er niet, maar dat is wel wat er staat natuurlijk. Hè. Hij wordt genomen uit de mensen. Als hij niet mens was, zou hij ook geen hoge priester kunnen zijn. Naar bijbelse maatstaven. En dat zijn de enigen die tellen. Kortom, de laatste Adam, de tweede mens, de termen zijn uit 1 Korinthe 15... Dat is de Heer in of uit de hemel. Want de eerste mens, Adam, is uit de aarde aards. De tweede mens is uit de hemel. Of is de Heer, of wat er maar staat precies, dat doet er niet toe. Want de betekenis is sowieso duidelijk. Hè? En daarna, de Hebreeënbrief bespreekt inderdaad de tegenwoordige dienst van Christus. Hij mag dan koning en priester zijn. Niettemin is hij dienstknecht Obed. Is hij dienstknecht van God, of van zijn vader, hoe je het maar zegt, die hem in die functie heeft aangesteld, en waarbij gezegd wordt, Hebreeën 3, dat Christus als hoge priester trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dan is hij dus obedient. Maar ja, de gehoorzaamheid van Christus wordt uitgebreid besproken in het Nieuwe Testament. Ik herinner mij anderhalf A4'tje met bijbelteksten over de gehoorzaamheid van Christus. Dat lijkt me toch vrij veel. Maar dat is een vast bijbels thema. En als u mij vraagt, is dit dus de verwijzing naar de zoon des mensen, Adam, de knecht. Niet de knecht van Adam, maar de knecht namelijk Adam, de knecht des Heren dus. In zijn tegenwoordige positie, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als hoofd van het Nieuwe Verbond, en per slot gaat het om de huisvesting van de Ark des Verbonds, die in zichzelf een uitbeelding is van Christus. En nog niet in Jeruzalem, maar wel onderweg daarnaartoe. Het is onderbroken. Met andere gelegenheid werd de tocht naar Jeruzalem onderbroken. Aan de oostkant van Jeruzalem, de Olijfberg, dit is aan de westkant van Jeruzalem min of meer. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Het is heel goed vergelijkbaar. Zie? En daarmee, je kunt zeggen, dat leg je er dan in, want dat staat er allemaal niet. Dus, ja, nee, maar zo werkt het nou een keer, hè. Of je dat inleggen wil noemen, dat maakt mij niet uit, dat noem je dan maar zo. Ik noem het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt orthodox. Je weet wat er gebeurd is. En achteraf herken je het hier. En wat je in het voorbijgaan dus ook leert, is dat je bij Edom ook moet denken Adam. Hè? Het is meer aan de hand met Edom. Steekt het een en ander achter. Achter Ismaël trouwens ook, om van de zonen van Lot dan nog maar te zwijgen. Dat is allemaal die andere takken van de familie, weet u wel. Die lijn die ernaast loopt. Dat heeft iets te maken met de natuurlijke mens. Hoe dan ook, de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom de Gettiet 3 maanden. Staat er. En de Heren zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Met andere woorden, de hele onderneming werd afgeblazen. Hoe zeggen ze zoiets? Je had ook kunnen denken, oké, ze stoppen er even, ze maken een nieuw plan. En dan gaan ze verder. Hè? Want die ark die moet en die zal naar Jeruzalem. Dat is niet wat er gebeurt. De hele zaak wordt afgeblazen en de ark krijgt die eerst jaren gestaan had bij Abinadab. Die komt nu te staan bij Obed-Edom. In dit geval 3 maanden. Wat toch tamelijk lang is, vind ik. In vergelijking met de voorgaande geschiedenis is het kort. Dat is ook zo. Maar het is toch een aanzienlijke periode. Zodanig, zo aanzienlijk dat er staat... en de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Waar zou dat nou een beeld van zijn, zeg? Ja, kort door de bocht. In de praktijk gewoon de gemeente. Zijn huis heb ik net geciteerd. Uit Hebreeën. Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft... als de zoon van zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Hebreeën 3, het eerste deel van het hoofdstuk. Goed. Maar het gaat zo goed bij Obed-Edom dat er staat... toen boodschapte men de koning David zeggende... de Heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om der ark Gods wil. Je vraagt je af hoe in vredesnaam in 3 maanden tijd... dit soort dingen kunnen vastgesteld worden. Ik bedoel... binnen 3 maanden, broeder.
Ik vraag me dat ook wel af, hoor. Denk ik.
Ja, of zijn oogst.
Ja.
Ja, oogst. Binnen 3 maanden. Ja. Het lijkt me allemaal wat snel allemaal. Ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien hebben ze de loterij gewonnen of de voetbalpool. Weet ik het. Ik weet het niet, er staat er niet bij. En eerlijk gezegd, het maakt me dus ook niet uit. De Heer zegende dat huis. En wat dat precies betekent, ach, de Heer zegende dat huis. Vanwege de profetische betekenis uiteraard. Dat is makkelijk genoeg. Het huis van Obed-Edom. En dat het daarbij niet over Esau gaat, dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Het gaat uiteraard over een huis... waar de ark des verbonds is... in de onderbreking van de route naar Jeruzalem toe. Dan moet je toch weten waar het over gaat. Als je dat niet weet, dan heeft dit allemaal geen zin. Dan moet je gewoon het Nieuwe Testament lezen... en bestuderen... en leren wat de Heer gedaan heeft in het verleden... en wat hij doet vandaag, wat zijn tegenwoordige werk is... en hoe dat in de toekomst een gevolg zal hebben in zijn wederkomst. Maar als je die dingen kent... dan herken je ze hier in het Oude Testament ook. En eigenlijk is het zo dat deze dingen zelden of nooit gezien worden... al die symboliek in de Oud-Testamentische geschiedenis... gewoon omdat men Nieuw-Testamentische waarheid ook niet kent... en geen flauw idee heeft van het licht van het Nieuwe Testament. Hoewel men roept, je moet het Oude lezen in het licht van het Nieuwe. Maar men heeft er geen idee van. Mijn ervaring is dat de meest essentiële uitspraken in het Nieuwe Testament... zo zonder meer, dat die allemaal omstreden zijn. Er zorgt de duivel wel voor. En dus wordt het moeilijk. En het dan die dingen herkennen in het Oude Testament. Als je ze niet kent, kun je ze ook niet herkennen. Zo simpel is dat, hè. Maar mag voor ons niet al te groot probleem zijn. In elk geval, het huis werd gezegend. En dan staat er, zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom. Hij dacht, als dat zo nuttig allemaal uitwerkt, dan moet hij bij mij in Jeruzalem staan.
Ja.
Ja, in ieder geval, in die richting zijn de voegwoorden vertaald hier. Maar dat er verband tussen is, er is dus verband tussen de voorspoedigheid van het huis van Obed-Edom en de definitieve overbrenging van de ark naar Jeruzalem. En dat mag je aannemen, want er is verband tussen het tegenwoordige werk van Christus in verband met de roeping van de gemeente enzovoort en zijn wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. In dat Obed-Edom genoemd wordt in de optocht naar... en dat hij een functie heeft in die optocht naar Jeruzalem... ja, dat laat zich raden. Ik geloof alleen niet dat het hier staat... maar wel in het parallele schriftgedeelte. Dat wil zeggen in 1 Kronieke 15 en een stukje 16. In vers 12 neemt David het besluit om de ark alsnog uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids te brengen. Met vreugde, staat erbij. Waarna het verhaal een beetje uitgebreid verteld wordt. Het geschiedde als zij die de ark des Heren droegen. Dit keer wordt de wagen achterwege gelaten en de runderen. Als ze de ark des Heren droegen, 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. David was omgat met een linnen lijfrok. Zou het echt 6 stappen zijn, dan moeten ze er weken over gedaan hebben. Zo niet maanden. Dus ik weet niet wat 6 treden is. Ik weet alleen dat het woord treden allerlei betekenissen kan hebben in de zin van eenheden, afstanden, graden. En zoiets zal het wel zijn. Hè? Maar in ieder geval zijn ze onderweg, om de zoveel tijd zijn ze gestopt om offers te brengen. Dat alleen al duurt lang, dus doe maar. En van David staat, hij huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. Ik vind het wel mooi, huppelen, dat er staat, want de meeste vertalingen geven gewoon dansen. Hè? Maar dat strikt genomen is dat een ander woord. Dat komt ook in de Bijbel voor. Dat huppelen, dat lees je alleen over David hier. Eigenlijk betekent het karar. Karar betekent eigenlijk gewoon rond. Dus het idee is dat hij in het rond danste. En dat woord kennen wij, hè? In het ronddansen. En zelfs een ronde dans maken. En dat met alle macht, in volle overgave dus, voor het aangezicht des Heren. Let op, voor het aangezicht des Heren. En onthoud dat van de man, van David, gezegd wordt dat vanaf het moment dat hij gezalfd werd door Samuel, dat vanaf dat moment de geest des Heren niet van hem week. Het maakt hem tot profeet. Dat is wat we altijd vergeten en wat Petrus in Handelingen 2 alsnog aanhaalt. Dit is ook een profetische aangelegenheid. Wat voor belang David hier persoonlijk bij gehad heeft, weet ik ook niet. Ja, daar kun je over speculeren natuurlijk, maar dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat hij uitdrukking geeft aan grote blijdschap in elk geval. Maar u begrijpt dat dit uitbeelding is uiteindelijk van de wederkomst van Christus als zodanig. Hoe de opgewekte, de middelaar van het nieuwe verbond, alsnog zijn opwachting maakt in Jeruzalem om zich daar te vestigen. Want daar gaat het toch over. En u weet, die middelaar van het nieuwe verbond, die zoon des mensen, van Adam, dat is tegelijkertijd de zoon van David natuurlijk. En dat is het verband. Ook vind ik het aardig dat er staat, en David was omgat met een linnen lijfrok, staat er. Feitelijk, wat hier vertaald is met lijfrok, wordt elders helemaal niet vertaald. Er staat er gewoon efod. Maar de efod kennen wij als een onderdeel van de priesterlijke PSU. Hoe heet zoiets? Ja, de outfit, hoe noem je zoiets? De priesterlijke kleding, de efod, de lijfrok. In 1 Kronieken heet dat, niet Korinthe. In 1 Kronieken, daar vindt u dezelfde geschiedenis ook vermeld. Dat de ark naar Jeruzalem gebracht wordt. Het is iets uitgebreider, omdat daarbij ook vermeld wordt wie er allemaal meededen in de optocht. Allemaal bij name genoemd. En de verschillende functies die men had. Waarbij er ook staat, de kinderen der Levieten droegen de ark Gods op hun schouderen enzovoorts. Maar van David staat er in vers 27, 1 Kronieke 15. In vers 27, David nu was gekleed met een mantel van fijn linnen. Hier heet het een mantel van fijn linnen, ook met het gewone woord voor linnen eigenlijk. Want het woord voor linnen in 2 Samuel 5 is ook wat afwijkend. Maar wat er ook staat, in beide gevallen verwijst het ons naar de priesterlijke kleding eigenlijk. Want in de eerste plaats het dragen van linnen is verplicht voorgeschreven voor de priesters. Die mochten geen wol dragen. En de ephod, hier vertaald met lijfrok in 2 Samuel 6, is een speciaal kledingstuk van de priester. Dus het verwijst sowieso naar de priester. Dan heb je Exodus 28, waar wij de heilige kleding vinden, van de priester dus. En daar staat er in Exodus 28, vers 4, over de hoge priesterlijke kleding. Exodus 28, vers 4. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. Een borstlap en een ephod. Dat is dus het woord voor die lijfrok. En een ephod. En een mantel. En in 2 Samuel 6 draagt David een ephod. Dat woord staat er ook daadwerkelijk. En in 1 Kronieken 15 draagt David een mantel. En een ephod, ja. Beide, ja. Maar een mantel van fijn linnen, heet dat. En een lijfrok van fijn linnen. Dat is het eind van vers 27. Maar de beide kledingstukken verwijzen dus naar het priesterlijke kleed. Eigenlijk het hoge priesterlijke kleed. Zodat je de conclusie moet trekken dat David, de koning, hier toch voorgesteld wordt in 2 Samuel 6, want daar beperk ik me eigenlijk maar toe, gemakshalve. Dat David, de koning, hier wel degelijk gezien moet worden in hoedanigheid van priester. Begrijp je me niet verkeerd? Hij was dat niet. En ik zou niet weten waarom iemand anders ook niet een mantel zou kunnen dragen, of een ephod, een lijfrok, en waarom iemand anders niet kleding van linnen zou dragen. Maar kijk, meestal wordt überhaupt niet vermeld wat iemand draagt. Kom je überhaupt niet tegen, tenzij het een betekenis heeft. En vooral de vermelding van linnen brengt ons sowieso bij het priesterschap. We hebben er, dacht ik, wel eerder over gesproken, omdat wij in 1 Samuel, in het eerste boek Samuel, daar enige malen over struikelden, om zo te zeggen. Want in 1 Samuel 2, vers 18, lezen wij, u weet hoe dat was met Samuel, die werd afgeleverd bij de priester, de hoge priester, bij Eli, en hij diende hem. Dat wil zeggen, Samuel kreeg min of meer een priesterlijke functie, hoewel hij uit Efraïm was, en dus niet eens een leviet, laat staan een priester, maar hij vervulde wel die functie. En er staat in 1 Samuel 2 vers 18, doch Samuel diende voor het aangezicht des Heren, zijnde een jongeling, omgord met de linnen lijfrok. En dat geldt dus net zo goed, gekleed alsof hij priester was. En in 1 Samuel 22 waren we ooit. En daar wordt het woord priester of priesters zelfs vermeden. Ja, het wordt gebruikt. U weet wel, dat was toen doorweg al die priesters doden. En daar staat in vers 18 van 1 Samuel 22. Toen zeide de koning tot Doeg, wend gij u en val aan op de priesters. Toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te dien dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Maar dat gaat heus niet over de kleding, het gaat over, het waren priesters. Herkenbaar als priesters en in die hoedanigheid werden zij gedood. Dus het dragen van een linnen lijfrok onderscheidde hen als priesters. Het was bij wijze van spreken het priesterlijke uniform. Precies, maar in 2 Samuel 6 lees je dat David bij die gelegenheid er zo bij liep. En daar gaat het me natuurlijk om. Namelijk dat hij ons voorgesteld wordt, niet alleen als de koning, maar ook alsof hij priester zou zijn. En dat maakt hem tot een uitbeelding van Christus, de hoge priester en koning dus. Priester en koning na de ordening van Melchizedek. En als deze dingen vervuld worden in de toekomst, in de wederkomst van Christus, dan verschijnt hij dus inderdaad, verschijnt de zoon van David, als koning en priester. Niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En dat is blijkbaar wat het uitdrukt. Goed. Dan 1, 2 Samuel 6 lees ik even verder. Oh nee, 1 Kronieken 15 moet ik nog even hebben. 1 Kronieken 15, waar, want daar wordt vermeld wie er allemaal meededen. En in die opsomming, waar het me nou verder niet om gaat, lezen wij in vers 11 van 1 Kronieken 15. David riep de priesters Zadok en Abjatar en de levieten Uriel, Azaja, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab. En hij zei tot hen, gij lieden zijt hoofden der vaderen onder de levieten. Hoofden van families onder de levieten. Heiligt u, gij en uw broeders, dat gij de ark des Heren, des Gods van Israël, opbrengt. Ter plaatse die ik voor haar bereid heb. Naar de bestemde plaats, dat is dus Jeruzalem. Want omdat gij lieden ten eerste niet, dit niet deed, hebben de vertalers dan gemaakt, hè. Omdat gij lieden ten eerste niet deed, heeft de Heere onze God onder onze scheur, Peres, gemaakt of gedaan. Omdat wij hem niet gezocht hebben naar het recht. Dat is dus historisch de gang van zaken geweest. En historisch wordt vastgesteld, had zo niet gemoeten. Maar ik heb u gezegd dat niettemin, ook al had het niet zo gemoeten, dat dan toch die wagen waarop de ark gedragen werd, in strijd met de voorschriften van de wet, maar dat die wagen wel degelijk een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Het een sluit het ander namelijk niet uit. Het mag dan in strijd geweest zijn met voorschriften, maar daarom is het wel een type, hè. Ik heb dat ook wel eens gezegd over bijvoorbeeld het gouden kalf. Historisch was het afgoderij, de Bijbel zegt dat ook. Zelfs profetisch is het dat. Maar niettemin, langs de andere kant, maar dan ook totaal langs de andere kant, is het gouden kalf toch heus een beeld van Christus. Maar dus, ik noem dat altijd een omgekeerd beeld, een gespiegeld beeld. Zo is dat nou eenmaal. En als het niet te moeilijk was, oké, dan nemen we gewoon weer Adam. Want de Bijbel zegt dat die ene zonde van Adam de uitbeelding geeft van de ene rechtvaardigheid van Christus. En dat zoals alle in Adam sterven, hoe negatief dat ook is, het is een uitbeelding dat alle in Christus leven. En leven zullen. Dat is een spiegelbeeld ervan. En zo heeft symboliek dus verschillende aspecten. En dat maakt het voor sommigen erg verwarrend. En toch, het is het niet. Het maakt het zelfs juist mooi. Vanwege de verschillende aspecten, verschillende kanten daarvan. Maar goed, ik laat het maar nu weer buiten beschouwing. Maar er wordt dus wel degelijk op de gang van zaken ingegaan in 1 Kronieken 15. En bij deze gelegenheid zijn het dan toch priesters en levieten die de ark zouden dragen. Dat staat ook in vers 14 van 1 Kronieken 15. Zo heiligen zich dan de priesters en levieten om de ark des Heren, des Gods van Israël, op te brengen. Naar Jeruzalem. Nou, het hele muziekkorps wordt genoemd. En de bezetting daarvan. Maar goed, die laat ik verder buiten beschouwing. Dat doet 2 Samuel 6 ook, hè. Vertelt een ander aspect van het verhaal. Een betrekkelijk negatief aspect. Dus we nemen die draad weer op in 2 Samuel 6. Daar wordt alleen qua muziekinstrumenten alleen vermeld bazuinen. Als je dat tenminste een muziekinstrument mag noemen. Ik heb een shofar maar moeilijk kunnen accepteren als een muziekinstrument. Zo muzikaal is dat geluid niet. En denk maar niet dat je er een deuntje op kunt spelen. Een melodie bedoel ik. Maar ze worden wel genoemd, hè? Hier in vers 15 van 2 Samuel 6. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heren op, met gejuich en met geluid der bazuinen. Je vindt in het Oude Testament enige voorschriften met betrekking tot de bazuinen. Een bazuin is namelijk een ramshoorn en die worden geblazen in het algemeen in verband met koningschap. Dat wil zeggen, en ik roep het maar even uit de losse hand. Ze worden geblazen als het volk moet verzamelen voor de oorlog, om het leger te verzamelen. Maar ze worden ook geblazen als het volk moet verzamelen tot de koning, wat min of meer hetzelfde is. Want het is een oproep om de koning te erkennen en die te dienen. En het houdt soms ook in dat de strijd geleverd moet worden. En in het Oude Testament kom je het enige malen tegen dat bij een nieuwe koning, zal ik maar zeggen, de bezuin geblazen wordt, de shofar. En dat is weer zo omdat een shofar, een bezuin, feitelijk een hoorn is. Een keren in het Hebreeuws, dat is ons woord kroon. Het is ook ons woord hoorn trouwens. Goorn. Groon. Het is gewoon hetzelfde begrip. Want de hoorn staat voor koningschap. Dat hoef je niet te bedenken, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Hè? De hoornen zijn koningen. De 10 hoornen zijn ook 10 koningen, zijn ook 10 koninkrijken enzovoorts. En het geluid van de hoorn is gewoon de stem van de koning. En dus het geluid van het geklank heet dat. In de Statenvertaling, het geklank, namelijk het geluid van de ramshoorn, wordt beschouwd als een oproep van de koning om tot hem te komen. Vandaar dat als wij tot de Heer komen, dan klinkt ook de bezuin. 1 Korinthe 15? In ieder geval 1 Thessalonicenzen 4. Hè? Bij het geklank van de bezuin. Bij de stem des aartsengels en wat het maar was. En de laatste bezuin betekent niet de laatste uit een reeks, maar de laatste bezuin betekent gewoon de laatste keer dat we opgeroepen worden. En als je dat niet door hebt, dan gooi je meteen de hele eschatologie volkomen in de war, kom je ook nooit van zijn leven meer uit. Ik grijns erbij, maar het is natuurlijk toch wel een beetje triest. Met hetzelfde begrip bezuin kennen, hè. Wij worden namelijk opgeroepen nu, in de eerste plaats om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Daarna worden we meer specifiek opgeroepen om te naderen tot de Heer Jezus, namelijk tot de troon der genade en om daadwerkelijk uit het nieuwe verbond te leven. En wellicht tijdens ons leven, ik zeg het heel terughoudend, dat bedoel ik eigenlijk niet zo, maar ik zeg het nu maar bescheiden. Gedurende ons leven als kind van God klinkt heus bij gelegenheid die bezuin, hoor. In de zin van dat God ons roept. Voor iets specifieks. Maar de laatste keer dat hij ons roept, ja, dat is logischerwijs de opname van de gemeente. Dus heet het laatste bezuin. En in de toekomst roept hij weer. Na de opname van de gemeente roept hij weer. In de zin van dat het evangelie gepredikt wordt aan de volkeren. Gaat ook over een bezuin. En die maakt niet eens deel uit van 7 bezuinen. Maar je hebt ook nog 7 bezuinen in Openbaring achtereenvolgens. Die worden genummerd. Die van doen hebben met de andere wijze waarop de Heer roept. Omdat hij gaat komen en bezig is zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Gaat om dat koningschap. Dus met het geluid der bazuinen. Denk erom dat bazuinen klinken in de dagen van de wederkomst van Christus. Met gejuichen, met geluid der bazuinen. En het geschiedde als de ark des Heren in de stad Davids kwam, dat Michaël, jawel, historisch betekent dat nauwelijks iets, eigenlijk helemaal niks, hè. Ja, je kan zeggen, ja, maar het was Davids vrouw, dat is de koningin, dat is toch belangrijk. Dan zeg ik, Davids vrouw, hoeveel had hij er ook alweer op dit moment? Al? Waar hebben we het over? En bovendien staat er niet eens dat Michaël, Davids vrouw, let erop dus, hè, let erop, hè, Sauls dochter. Hoe dan ook, ze mag dan Davids vrouw zijn, maar het is nog steeds Sauls dochter. Dat Sauls dochter door het venster uitzag, ze deed dus niet mee. Als zij nu de koning David zag springende en huppelende, als je het niet wist, zou je niet weten uit deze verse dat het zijn vrouw was, toch? Zij zag de koning David springende en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte zij hem in haar hart. En dat is laatste niet mee gezegd, want het feest gaat gewoon door. En daarna kom je in vers 20. Dan is het afgelopen en dan komt David thuis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit David tegemoet en zei: hoe is heden de koning van Israël verheerlijkt? Dat is cynisch bedoeld, hè? Die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn de dienstknechten. Voor het personeel van zijn personeel. Heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot. De ijdele lieden, dat is het gewone volk, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ijdel is gewoon leeg. Dat wil zeggen, die mensen betekenen niks. Dat heb je vaak bij de overheid, hè? Die denken dat hun ondergeschikten volstrekt imbeciel zijn, hè? Weet u nog, Caiaphas, die zelfs Sanne erin toesprak en zei: Galilee verstaat niets. Zal ik het jullie vertellen? Nou ja, en dit is over het gewone volk. Hoe is heden de koning van Israël verheerlijk, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn de dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot? Want David had natuurlijk in vol ornaat in koninklijke waardigheid met netsen en hermelijnen en gouden kettingen en wat het maar was. En al die dingen die, hoe heet het ook weer, van Toon Hermans zal ik maar zeggen, van... toeters en bellen noemen wij dat maar, ja. Ja. Epauletten. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heren, dat was al een paar keer vermeld, voor het aangezicht, hij vertegenwoordigde de Heer. Of hij het zo sterk bedoeld heeft, weet ik niet, maar ik lees hem zo, hè. Voor het aangezicht des Heren die mij verkoren heeft voor uw vader. Daar kon ze het even mee doen. Hè? Die mij verkozen heeft voor uw vader. En voor zijn ganse huis, waartoe Michal ook behoorde. Mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren. Andere term voor koning dus, hè. Over Israël, het volk des Heren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Nou, die lijkt me duidelijk, hè. Het woord hier vertaald met spelen is min of meer hetzelfde woord als lachen. Dat we kennen uit Isaac, ten naam van Isaac. Het is niet helemaal hetzelfde, maar men heeft mij verzekerd dat het rechtstreeks verband houdt, al is de spelling anders. Dat in de naam van Isaac schrijf je met een tzade aan het begin. Tzagak. En dit schrijf je met een shin aan het begin. Shagak. Maar volgens Samson Hirsch is het volstrekt identiek. Ik zal spelen, lachen, vreugde maken. In plechtig Nederlands. Voor het aangezicht des Heren, ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo. De betekenis kan je dus niet missen. Michal vond het beneden David stand om aan deze feestelijke optocht mee te doen. Vond het minderwaardig. En David zegt, ik zal mij nog geringer houden dan alzo en zal nederig zijn in mijn ogen en met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Van Gods wegen, degene die wij dienen. Als men deel wil hebben aan de heerlijkheid des Heren, zal men inderdaad zich moeten vernederen en geen hoge dunk van zichzelf hebben. Afgezien daarvan is dergelijks geld natuurlijk voor de Heer zelf ook. Hè? Van wie geleerd wordt zijn obedience, dank u zuster nogmaals. Zijn dienstbaarheid, zijn gehoorzaamheid, zijn vernedering tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En daarom volgt hij, zal ik verheerlijkt worden. Wat wij herkennen is Saul, maar nu in de dochter. En wat wij herkennen is dus de hoogmoed van Saul, nu in zijn dochter. En de betekenis daarvan lijkt mij dus ook duidelijk genoeg. Want de hoogmoed van Saul is de hoogmoed van de religie. Ik ben altijd dankbaar voor dit soort illustraties, want ze bevestigen wat ik zo dikwijls zeg. Religie is feitelijk hoogmoed. Religie wordt weliswaar uitgelegd als onderwerping aan God, maar in werkelijkheid is het net andersom. Religie veronderstelt dat de mens iets kan en dat de mens God iets aan te bieden heeft. Handel. Iets wat voor God waardevol is en wat omgeruild moet worden voor zaligheid of wat er onder verstaan moet worden. Dat de mens wat moet doen om de goden dan wel God gunstig te stemmen, of hoe dat maar heten mag. Het is de hoogmoed van de mens. Vandaar dat religie altijd uitgaat van het goede in de mens dat ontwikkeld moet worden. De Bijbel zegt, er is geen goed in de mens. Het kan ook niet ontwikkeld worden. Een mens moet wedergeboren worden, hij moet een ander mens worden. Of met andere termen, hij moet de Heilige Geest ontvangen. Maar dit is de hoogmoed van de religie, met name, natuurlijk van religie in het algemeen, en met name van het Jodendom, maar daar was Saul altijd al de uitbeelding van, en hier is Michal dat. En vergis u niet, wij leren enerzijds dat aan het judaïsme dan wel aan de wet een einde gekomen is in de dood van de Heer Jezus. Dat is ook zo. De genade heerst al bijna 2000 jaar, mag ik aannemen. Want ik kan het niet precies narekenen. Maar het neemt niet weg dat er hele volkstammen zijn die nog steeds leven onder religie in het algemeen. En onder de Joodse wet of afleidingen daarvan. Of ik had moeten zeggen de Mozaïsche wet of afleidingen daarvan. Dat gebeurt nou eenmaal. En die hoogmoed bestaat nog steeds en die staat nog steeds de aanvaarding van Christus als de Messias in de weg. Wat je trouwens ook proeft is dat Michal David niet hoog acht. Ze kan hem hooguit gebruiken voor haar eigen heerlijkheid. En ik denk dat ze zich persoonlijk vernederd voelde doordat haar echtgenoot zich vernederde voor het volk, om zo te zeggen. Voor het gewone volk, het gemene volk. Vers 23, Michal nu, Sauls dochter, let op hoe het er staat, hè. Ik denk dat er gewoon staat, en Michal, Sauls dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe. Of dat voor straf was, wie zal het zeggen, ons verbaast het überhaupt niet, want ja... Ik denk dat ik misschien een beetje vreemd redeneer dan in dit soort gevallen, maar ik zeg altijd, als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik niet anders dan dat vrouwen per definitie onvruchtbaar zijn, tenzij er wat aan gedaan wordt door een man. Door een man, en zelfs dan vaak nog niet, dan moet hij er zelf er wat aan doen. Dat gebeurt dan ook. Maar het is de uitbeelding, misschien leg ik daar dan te veel nadruk op, maar het is de uitbeelding van de wereld, de schepping die nou eenmaal vrouwelijk is en die is per definitie onvruchtbaar. Tenzij dan dat de man, en er is er maar één dan, hè, dat is de schepper zelf, tenzij dan dat de man die vrucht verwekt. En dat wordt als een wonder beschouwd. Want normaal gesproken kan het niet, dat kan elke atheïst je vertellen trouwens. Dat het niet kan. Bij de geboorte, een nieuwe schepping die uit een oude voortkomt, kan niet. Opstanding uit de dood dan, dat is hetzelfde hoor, kan niet. Ja, kan wel, God regelt dat, God doet dat. De verantwoordelijkheid van de vrouw, ik bedoel dus van de hele schepping feitelijk, en ook van onszelf als behorend tot die oude schepping, is om die man te ontvangen. Opdat wij zouden wedergeboren worden uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Maar dat Michal in het bijzonder, want over die andere vrouwen zullen we het nu niet hebben, dat Michal in het bijzonder kinderloos is en blijft, ja, dat hoef je niet over te verbazen. Profetisch niet, uiteraard. Omdat zij is en blijft uit Saul, zo wordt ze ook hier genoemd, zo wordt geïdentificeerd met Saul, en dus een uitbeelding van degene die vasthouden aan religie, en hoe je dat ook keert of wendt, dat is onvruchtbaar. Laat ik Matthäus 21 maar eens opzoeken, het kan nog net vanavond, denk ik. Matthäus 21, vers 18. Dat is in de Lijdensweek, zoals wij dat noemen. Een paar dagen voor de kruisiging. En al na de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dan staat er in Matthäus 21, vers 18, en des morgens vroeg, als zij wederkeerde naar de stad, hongerde hem, en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe, en vond niets aan dezelve dan alleen bladeren, en zei tot hem, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid, en de vijgenboom verdorde terstond. En dan kan je je gaan afvragen, hoe is dat nou mogelijk? Want dat doen ze, hè? Zij verwonderden zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar men had beter kunnen constateren dat die vijgenboom een beeld was van dat Joodse volk, om zo te zeggen, dat geen vrucht zou dragen. Er had nu vrucht moeten zijn. Als er nu niet is, dan nooit meer. Dat is eigenlijk wat er staat, hè? Dat nu tot geloof moeten komen. Maar dat wordt het niet. En daarna voeg ik eraan toe, het gaat ook niet alleen maar over het Joodse volk, maar het gaat over het Joodse volk. Dat wil zeggen, over het judaïstische volk, het wettische volk, het religieuze volk. En religie brengt niks voort. Religie verhindert, maar daar hebben we het nou zo vaak over gehad, religie verhindert vruchtbaarheid. Je vindt het ook uitgebeeld, maar ja, dat is een centraal thema in het Nieuwe Testament. Maar je vindt het ook uitgebeeld in Martha en Maria, weet u nog? Het vele dienen van Martha is een uitbeelding van religie. Is ze druk? Ja, heel druk. Is het ook nodig? Nee, zegt de Heer. Het is niet nodig. Er is maar één ding nodig en Maria heeft het goede deel gekozen. Dus dan weet je wat nodig is, hè? Luisteren naar de Heer, naar zijn woord. En religie brengt je nergens. Je kunt beter stoppen met religie en gaan zitten aan de voeten van de Heiland en je laten onderwijzen door dat woord en het in je hart laten planten. Dat is wat het is. En het wordt geïllustreerd in het Joodse volk, want ook dat is niet maar geschiedenis. Al wat Israël overkomt in de loop der tijd, heeft een hogere betekenis, want Israël wordt gebruikt als aanschouwelijk onderwijs voor de wegen des Heren. Het staat gewoon in de psalm, hè? God maakt aan Israël, aan Mozes zijn wegen bekend, aan Israël zijn daden. Dat wil zeggen, aan Israël worden die dingen, worden de wegen des Heren geïllustreerd. Dat is ook de functie van het uitverkoren volk. Al zijn wij geneigd bepaalde delen ervan als negatief te beschouwen en als te veroordelen. Maar het is aanschouwelijk onderwijs. En 1 Korinther 10 zegt inderdaad dat wij niet in het voorbeeld van ongelovigheid van Israël zouden vallen. En dat die dingen gebeurd zijn tot onderwijzing van ons enzovoorts. En om die reden ook vervolgens beschreven uiteraard. Maar godsdienst maakt hoogmoedig. Te vrezen valt dat deze dingen niet alleen op onze dagen van toepassing zijn, maar ook in de dagen van de wederkomst van Christus. In ieder geval wordt uitgebeeld dat als de Messias komt, dan is het judaïsme en is de religieuze mens in het algemeen daar niet blij mee. En vergis u niet, in de wederkomst van Christus heeft men eerst van doen met een nog steeds ongelovig Joods volk in de 70ste week van Daniel, waarover daadwerkelijk een oordeel komt. En vervolgens, in diezelfde tijd en ook nog lang daarna, na de 70ste week van Daniel, krijgen we te maken met een religieuze wereld. Want hoe dan ook, hoe atheïstisch men links en rechts ook is, in de dagen van het antichristelijke rijk is men wel degelijk religieus. Dan dient men die God, dat beeld, de God Ma'uzim, of hoe je maar genoemd mag worden, en in de praktijk natuurlijk gewoon de duivel. Maar het is een religieuze wereld dan, hoor. Afgezien daarvan, ik heb altijd geleerd, de duivel is een religieus wezen. En brengt de mens onder, onder wet. Bindt hem, enzovoort. En dat zal in die dagen zo zijn. En als de Heer komt, dan is men daar niet blij mee. En bovendien, het mogen dan zo zijn dat aan het eind van de 70ste week, als de Heer daadwerkelijk verschijnt op de Olijfberg, dat dan een einde gemaakt is aan de Joodse staat, Joodse staat en stad. Maar het wil niet zeggen dat daarmee een einde gekomen is aan het Joodse volk of het judaïsme. Ik bedoel dit. In Amsterdam, in Antwerpen en waar ze nog maar meer zijn. Drachten. Zijn ze dan nog steeds, hoor. En nog steeds ook niet tot geloof gekomen of zo. Dat wil zeggen, dat strekt zich nog een heel eind verder uit. Dat begrijp je toch? In het verleden kwam het Joodse volk niet tot geloof, maar er waren veel gelovigen onder de Joden. Maar andersom kan dus ook. Het Joodse volk komt tot geloof, officieel, maar daarnaast zijn er vele ongelovigen nog steeds onder de Joden. Het mogen dan zo zijn dat die Messias komt, of die koning, of die zoon van David, maar of men er blij mee is, nee, blijkbaar niet. Het blijft gewoon hetzelfde principe. En in de dagen van de wederkomst van Christus hebben wij met deze dingen van doen. Een eindstrijd der volkeren en wat het allemaal maar wezen mag enzovoorts. Maar de houding van alles wat Saul heet, dat verandert daarmee niet hoor. Het is eind van de avond, dus we moeten het daarbij laten. Voor vanavond in elk geval. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. Omdat u zich geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat dat woord dat zaad is, dat eeuwige zaad, onvergankelijke zaad, waaruit u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. We danken u dat uw woorden geest en leven zijn. En dat waar wij onze menselijke hoogmoed laten varen en ons onderwerpen aan uw woord, dat we daar ook deel krijgen aan die zegeningen die in dat woord vervat zijn. We danken u boven alles dat dat woord en die zegeningen vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland. De zoon des mensen, de zoon van Adam, de zoon van David, maar die wij nu kennen, ook als de hoge priester van het nieuwe verbond. Als die middelaar, die borg, die hoge priester, waardoor wij onlosmakelijk met u verbonden zijn. We danken u daarom dat u ons getrokken hebt uit een duistere, onwetende wereld en dat u ons leiden wilt in heel uw waarheid, opdat wij die zouden verstaan en opdat die waarheid ons vrij zou maken, maar bovendien ook opdat we de waarheid betrachtende zouden opwassen tot een volkomen man. Wij danken u dan dat u een goed werk in ons doet, een werk waardoor wij steeds meer vervreemd raken wellicht van deze wereld, maar niettemin ons steeds meer verbonden weten en zelfs voelen met u. En waardoor wij ook mogen uitzien naar de toekomst. De wetenschap dat eenmaal uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden. In Jeruzalem, in de stad Davids. En dat eenmaal die stad alsnog de grote stad zal zijn, de stad van de grote koning en feitelijk de hoofdstad van heel de wereld. En we danken u dat we daarin betrokken zijn, dat wij reeds eerstelingen daarvan geworden zijn, dat wij mede-erfgenamen met Christus geworden zijn en dat ook wij delen zouden in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En terwijl wij dan nog hier in het vlees zijn, dragen we onszelf aan u op. Opdat wij in alle nederigheid nu u zouden dienen en zouden leven inderdaad tot eer van uw naam. En zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Trouw aan u, trouw aan uw woord, vertrouwend op uw beloften en rekenend op die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wees u dan ons nabij met uw genade om Christus wil. Amen.